Gemeente, vooraf de volgende mededelingen namens de kerkraad. Aanstaande zaterdagavond zal het jongvolwassenenkring worden gehouden in de pastorie, aanvang 7:30. Aanstaande zondag zal in de morgendienst de bevestiging van broeder Looy plaatsvinden in het ambt van ouderling. De eerste huwelijksafkondiging van Paulus Looy en Johanna Hendrina Dijkgraaf. De kerkelijke bevestiging van dit huwelijk zal plaatsvinden donderdag 22 mei aanstaande om 14:00 in onze kerk. En vandaag wordt er ook een aangepaste kerkdienst gehouden om 14:45 in de hervormde kerk aan de ring in Middelharnis. Dominee Middelkoop hoopt voor te gaan. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Zullen we deze dienst beginnen? Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 66, de versen 1 en 5. Juich aarde, juich met blijde galmen, de grote schepper van het heelal. Zing de eer zijns naams met dankbare psalmen. En vers 5. Een net belemmert onze schreden, een enge band hield ons bekneld. Gij liet ons door heerszucht ons vertreden en werd daar verder volgd in Psalm 66, 1 en 5. Thank you. stellen wij ons nu voor de spiegel van Gods heilige wet, zingen wij daarna Psalm 70, vers 1 en 3. Daal haastig ter verlossing neer, o God, en red mij uit gevaren. En ik ben nooddruftig, arm en naakt. Psalm 70, versen 1 en 3, na de lezing van de wet des Heren. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
De schriftlezing van morgen wordt gevormd door de brief van Paulus aan de Colossenzen. Wij lezen de versen 1 tot en met 8. De schriftlezing is Colossenzen 1, de versen 1 tot en met 8. En daar lezen wij het woord van de Heere. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil Gods en Timotheus de broeder, aan de heilige en gelovige broederen in Christus die te Colosse zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Wij danken de God en Vader van onze Heere Jezus Christus altijd voor u biddende, alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben en van de liefde die gij hebt tot alle heiligen, om de hoop die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt door het woord der waarheid, namelijk des evangelies, het welk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld. En het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van dien dag af dat gij gehoord hebt en de genade Gods in waarheid bekend hebt. Gelijk gij ook geleerd hebt van Epafras, onze geliefde mededienstknecht, de welke een getrouw dienaar van Christus is voor u, die ons ook verklaard heeft uw liefde in de geest. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking is het eerste gedeelte van vers 2. Vers 2a, waar wij de woorden lezen aan de heilige en gelovige broederen in Christus die te Colosse zijn. Tot zover. In ons gebed willen wij denken aan zuster Karin van de Nieuwendijk. Er is reden tot dankbaarheid, omdat er gunstige uitslagen waren van onderzoeken. Er is ook reden tot zorg, omdat zij een aanhoudende verhoging heeft. Wij willen ook dankzegging doen dat zuster Betje Nelis weer thuis mocht komen en dat een ingreep, een dotteringreep in haar been, dat geslaagd is. We willen ook dankzegging doen voor zuster Van Driel van Oostende, die vanmorgen voor het eerst in de kerk mag zijn. Zullen wij samen bidden en danken. Heilige, heerlijke God in de hemel, niemand is in de hemel of op de aarde met u te vergelijken. U bent de enige God, de heerlijke God, die leeft en regeert over al wat leeft. Heer, en wat een voorrecht dat wij vanmorgen in uw huis mogen komen, dat u ons ontmoet onder de bediening van uw woord. En Heere, wij moeten dat toch voor u belijden, dat dat een groot wonder is. Want u bent de heilige God. Hoe kunnen wij zondige mensen ooit met u omgang hebben? Want u bent de hoge, de heilige God en wij zijn verdorven mensen. Ook in de afgelopen week hebben wij niet gedaan wat goed is in uw heilige ogen. U hebt ons gezien, ons gehoord. U weet ook de houding van ons hart en leven. En zo past het voor een ieder van ons dat wij voor uw heilig aangezicht ons verootmoedigen en belijdenis doen van onze overtredingen. En zo bidden wij u, Heere, wilt u niet met ons in het gericht gaan, maar wilt u uit genade op ons neerzien, door de Zoon van uw liefde. Want ook al is het getal van onze zonden zo groot dat wij ze niet eens beseffen, toch, Heere, komt u tot ons in de Zoon van uw liefde en pleiten wij ook op dat volkomen werk van de Heere Jezus Christus. Wilt u ons om zijnend wil al onze zonden verzoenen? En wilt u om de wil van de Heere Jezus Christus, uw Heilige Geest, ons geven, opdat uw geest ons mag leiden in een leven van gemeenschap met Christus. Dan alleen zal ons leven werkelijk nut hebben, wanneer wij leven in de gemeenschap met Christus. Opdat wij niet meer voor onszelf leven, maar dat u in ons leeft. En dat u onze God, onze koning, onze zaligmaker bent. En dat u onze hoge priester bent. En dat u de enige, de hoge, de heerlijke God voor ons persoonlijk bent. Heere, wij bidden u dan of u met uw geest ons aan u wil verbinden. U kent de harten zoals ze gekomen zijn vanmorgen in uw huis. U weet wat in ons leeft. Er kan onverschilligheid zijn. Er kan verharding zijn. Er kan honger en dorst zijn naar de gerechtigheid. Er kan ook een hunkering zijn naar u en liefde tot u. U weet hoe het met ons is. Maar één ding is wel heel duidelijk, Heere, dat we het zo nodig hebben dat u plaats bereidt in ons leven voor u. En zo bidden wij u om die krachtige werking van de Heilige Geest, waardoor zondaren wedergeboren worden. Want Heere, we zijn hier in de kerk om bekeerd te worden, om te leren wie u bent en te beseffen wie wij zijn. Opdat wij maar schuldig en arm ons voor u mogen beseffen. En dat u hoog en heerlijk voor ons mag schitteren. O, wij bidden u, wilt u dat wonder van de wedergeboorte geven in ons leven. En wilt u de ogen openen, opdat wij de koning, de Heere Jezus, mogen zien. Dat hij in zijn schoonheid voor ons heel liefelijk mag zijn. En dat we beseffen mogen dat wij niet buiten hem mogen leven, als dat nog het geval is. Dat wij u niet kennen met ons hart. Wilt u dan ons bekeren? Wilt u dan uit genade ons een nieuw hart schenken? En zo krachtig werken. Wil toch, Heere, de ogen openen. En ook hen die misschien al jaren in de kerk zitten, maar waarbij het geloof toch eigenlijk alleen maar een uitwendig ritueel is, wilt u doorbreken met de macht van uw geest. Schenk, Heere, opwekkingen in ons midden, tot eer en lof en prijs van uw heerlijke naam. Wij bidden u voor een ieder van ons persoonlijk. Heere, gedenkt u al de gezinnen in uw genade, de vaders en de moeders in de opvoeding. Geef hen kracht en genade. Heer, u weet wat het betekent om een vader en een moeder te zijn in de gezinnen. Wij bidden u om uw geest en woord en kracht, dat onze gezinnen wel geordend mogen zijn. Dat u daarin gevreesd wordt, dat onze gezinnen ook kleine kerken mogen zijn, waarin u aanbeden wordt en waarin wij ook als gezin uw naam aanroepen. Geef vaders kracht om hun gezinnen voor te gaan als een profeet en een priester en een koning in hun gezin. En geef de moeders ook liefde en kracht om te dienen en om wijze raad te geven. Heere, sterk zo ook alle ouders in de opvoeding. Schenk uw genade. We bidden u ook voor hen die kinderen willen ontvangen en daar begeerig naar zijn, maar waarbij dat tot nog toe niet gebeurd is. Heere, wilt u ook daar nog verblijden en geven dat er ook kinderen in ons midden geboren mogen worden, dat uw kerk ook voortgeplant mag worden. Trouwe God, verblijd ons door uw daden. We bidden u voor de jongeren in de gemeente. Wil met uw geest en woord in hun harten werken. Zegen al het jongerenwerk wat ook op ons eiland gebeurt. En wilt u geven, Heere, dat ook onder de jeugd er een beslag mag liggen van uw heiligheid. En dat er een diepe liefde tot u zal zijn en een overgave aan u en een verloochenen van hunzelf. Heere, geef dan ook zo kracht aan de jonge mensen wanneer ze deze week moeten beginnen aan hun eindexamens. Schenk hen wijsheid en kracht en geeft u hen licht en genade en bekroon hun arbeid met uw zegen. Heere, wij bidden u voor de zieken en voor hen die het moeilijk hebben. Gedenk zuster Karin van de Nieuwe Dijk, Heere, u weet hoe het met haar is. O, wij vragen u ootmoedig of u haar zeer nabij wil zijn en haar man en kinderen. We danken u voor de gunstige uitslagen van onderzoeken die weer moesten plaatsvinden. Dat u het tot alles toe nog zo wel hebt gemaakt, nog boven verwachting. Wat een onverdiende genade en een zegen. Maar Heer, u weet ook de moeite die er nog zijn. Dat er ook een verhoging is en wij bidden u of u uit genade die verhoging wil wegnemen. En of u toch alles wel wilt maken. Dat deze zuster die op u vertrouwt, dat zij niet beschaamd zal uitkomen. Maar dat er grote blijdschap en vreugde mag zijn door uw bemoeienissen, ook met haar en haar gezin. Wij willen u hartelijk danken dat zuster Betje Nelis toch de ingreep kon ondergaan in de afgelopen week. Het was heel spannend of het wel kon gelukken en u hebt nog alles wel willen maken. Geef ook, Heere, dat het ook het beoogde effect mag hebben. Dat ook de open wonden toch mogen geheeld worden. Zegen haar met uw geest en met uw woord in haar ziel. Dat zij vertroost mag worden, niet alleen door uw lichamelijke ontferming, maar vooral door de troost die u geeft, door uw woord en geest. Wat een voorrecht, Heere, dat zuster Van Driel van Oostende weer in ons midden mag zijn. Wat blijdschap smaakt haar ziel, dat zij ook nu in uw huis hier mag zijn. Wat een wonder hebt u haar betoond, nadat zij de TIA gehad heeft en zo plotseling alles anders leek te worden in haar leven. Maar u hebt haar kracht en genade gegeven, haar gezegend, boven verwachting. Heere, u zij de dank en de aanbidding. Zo mag het ook in haar hart en ziel leven. Heere, laten wij uw weldaden niet vergeten, maar laten die ons aan u mogen verbinden. Wij vragen zo uw zegen, Heere, over heel de gemeente. U weet van alle bijzondere persoonlijke noden die er kunnen zijn, van moeite die op ons kunnen drukken. O, geef dat wij met al onze moeite in de binnenkamer voor u mogen komen en daar ons hart voor u mogen uitstorten en de hemel mogen bestormen. Wilt u dan zo uit de hemel ook horen, hen die in nood zijn die tot u roepen. Geeft u in ieder van ons genade. We bidden u ook voor het bruidspaar van de afgelopen week, Maarten en Marga, die mochten trouwen. Gedenk hen en zegen hen. En ook wanneer er een nieuwe huwelijksafkondiging is geweest, heren van Paulus en Joanne, wil ook hen geleiden en zegen ook in de toekomst. Heere, zegen ons zo nu in deze dienst. Sterk uw dienaar. Help ons om te luisteren. Wanneer wij willen luisteren naar deze brief van de apostel Paulus aan de Colossenzen, schenk ons daartoe wijsheid, genade in het spreken, maar ook in het luisteren, opdat ook dit gedeelte van uw openbaring toch duidelijk voor ons mag worden en dat wij er veel geestelijk nut en profijt uit mogen ontvangen. Heere, zegen ook hen die thuis meeluisteren. Wij bidden u voor uw kerk door heel deze wereld heen, door ons dorp heen en door ons land en overal waar uw volk vergaderd is. Breid hun getal uit en laat uw geest en uw woord uw waarheid mogen verheerlijken. Dat overal zondaren tot bekering mogen komen en dat uw koninkrijk mag komen. Heere, hoor ons bidden. Uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, u krijgt de gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. De eerste collect is voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. Zingen wij in aansluiting daarop Psalm 45, de versen 1 en 2. 45, 1 en 2. Geliefde gemeente, in de stad Rome wordt nog steeds de plaats aangewezen. U kunt het nog steeds zien. De plaats waar de apostel Paulus, naar een zeer oude traditie uit de vroege kerkgeschiedenis, uit de eerste eeuwen, waar Paulus een eigen gehuurde woning mocht betrekken. We lezen daarvan in Handelingen 28. Dat huis, klaarblijkelijk, staat er nog. Ze hebben er een kerk overheen gebouwd. Maar als u daar binnenkomt, kunt u rechtsaf. Dan kunt u een paar trappen af naar beneden. En dan komt u in een soort kelderwoning. Er zijn wat vertrekken zijn daar, wat kamers, het zijn meer kelders aan elkaar verbonden met een oude wasbak. En dat was vroeger op het straatniveau van het oude Rome van 2000 jaar geleden. En de oude traditie zegt dat Paulus daar zijn gehuurde woning betrokken heeft. Als dat zo is, en het zal allicht wel zoiets geweest zijn, dan heeft Paulus daar de brief aan de Colossenzen geschreven. En heeft hij ook de brief aan Efeze geschreven. En ook de brief aan Filemon. Waarschijnlijk is hij na die 2 jaar weer vrijgelaten. En heeft de apostel nog werk gedaan in de kerken. Maar is hij daarna weer gevangen genomen, teruggebracht naar Rome, in een gevangenis geworpen en onder de keizer Nero toen onthoofd. Maar met Gods hulp en genade willen wij nu proberen enkele preken te houden over de brief van Paulus aan de Colossenzen. Nu vanmorgen willen we enkel een inleidende preek houden. En we hebben ook geen aparte verdeling nu, alleen een thema. En dat is: Paulus schrijft een brief aan de gemeente te Colosse. Daar willen we met elkaar over nadenken. Paulus schrijft een brief aan de gemeente te Colosse. Colosse, wat was dat voor een plaats? Wat was dat voor een stad? Nou, de stad Colosse lag in het huidige Turkije. Het bestaat niet meer. Het is nu bedekt met landbouwgrond. Maar eens was Colosse een grote en een machtige stad. Het lag op de handelsroute tussen Griekenland en Perzië. En vlakbij Colosse waren 2 andere steden. Hierapolis en Laodicea. Deze 3 steden lagen vlak bij elkaar en samen lagen ze zo'n 160 kilometer ten oosten van Efeze. Laodicea werd heel rijk. En toen er in het jaar 70 ongeveer een aardbeving was, toen heeft Laodicea zichzelf weer herbouwd. En ze wezen alle hulp af van de Romeinse overheid, want ze konden zichzelf wel herbouwen. Laodicea werd heel rijk, en dat lezen we ook van. In het boek van Openbaringen, de brief van Laodicea in Openbaringen 3. Maar in die tijd was Colosse al erg klein geworden. Het was toen al een onaanzienlijke plaats geworden. Maar ondanks dat neemt apostel Paulus vanuit zijn gehuurde woning, waar hij toch als gevangene bleef, maar met zekere vrijheden, neemt hij de moeite om een brief te schrijven aan de gemeente te Colosse. Wat weten we eigenlijk van die gemeente van Colosse? Hoe is die nou ontstaan? Heeft Paulus die soms gesticht? Nee, Paulus heeft die gemeente niet gesticht. Hij had die mensen daar zelfs niet eens gezien. Dat weten wij uit hoofdstuk 2, vers 1, waar Paulus zegt dat hij hen en ook de mensen te Laodicea ook nooit gezien had. Wel noemt Paulus in hoofdstuk 1, vers 7, een andere man. Hij noemt daar de naam Epaphras. En waarschijnlijk heeft Epaphras daar het evangelie verkondigd en heeft hij daar de gemeenten gesticht. In Colosse, waarschijnlijk ook in Laodicea. En wij weten uit Handelingen 19, vers 10, dat Paulus ruim 2 jaar gewerkt heeft in Efeze. En dan staat er die bijzondere woorden, zodat allen die in Azië woonden, het woord van de Heere Jezus hoorden, beiden Joden en Grieken. Dus dat betekent dat in die hele landstreek sprak men over wat er nu in Efeze verkondigd werd. En waarschijnlijk is onder de prediking van de apostel Paulus deze Epaphras tot bekering gekomen en is hij weer teruggekeerd naar zijn geboorteplaats Colosse om daar en waarschijnlijk in andere daar omliggende plaatsen het evangelie te verkondigen. En hoe is het toen verder gegaan met die gemeente van de Colossenzen? Paulus schrijft hier in het gedeelte wat we gelezen hebben over hun geloof, over hun hoop, over hun liefde. Dus het was op zich wel een bloeiende gemeente waar echt geestelijk leven was. Maar hoe is het verder gegaan? Waarom schrijft Paulus dan deze brief? Was daar een bepaalde reden toe? Ja, die reden was er zeker. Want daar waren dwaalleraren gekomen. En die waren niet alleen in Colosse, maar vaak in het Nieuwe Testament lezen we dat wanneer de apostel Paulus ergens gepreekt had, dat het niet lang duurde of dat in zijn kielzocht daar kwamen valse apostelen. Dat waren, met een moeilijke woord, judaïsten. Dat waren dus Joden die de Joodse wetten op nahielden, maar ze waren ook vermengd met Hellenistische gedachten, ook weer een moeilijk woord. Dat waren dus Griekse filosofische gedachten. Dus je ziet heel vaak, nadat de apostel Paulus het evangelie gepredikt had, dat het duurde niet lang of valse apostelen die de Joodse wetten wilden vasthouden en ook Griekse heidense filosofieën nahielden, dat die in die gemeenten kwamen en probeerden dat werk van de apostel stuk te maken. En nu waren deze lieden, deze valse apostelen, ook in Colosse gekomen. En laten we even wat nagaan wat die dwaalleraren nou eigenlijk zeiden. Ze deden net alsof zij ook apostelen van Christus waren. Maar het waren valse apostelen. Wat leerden deze dwaalleraren? Dat is niet heel eenvoudig weer te geven. De schrift geeft daar ook niet duidelijk een definitie over. Dat is ook niet nodig. Maar de schrift geeft wel bepaalde trekken aan van hun dwalingen. En dat kunnen we zo onderscheiden en uit de schrift ook afleiden wat deze dwaalleraren daar in Colosse verkondigden. Nou, verschillende zaken. Ten eerste, ze waren doortrokken met het Grieks filosofisch denken. Nou, dat is een heel breed begrip, maar wat leerde nou dat die Griekse filosofie? Nou, ze hielden niet van het lichaam. Het lichaam van een mens, daar vonden ze maar een zak, vonden ze maar een bedekking. En de mens moest maar verlost worden van die zak en dat dan de ziel vrij zou komen. En daarom gaven ze ook niet om hun lichaam, ze verwaarloosden hun lichaam. Ze waren zelfs onder die Griekse filosofen die zeiden, je moet je lichaam maar verhongeren laten. En dat ze daarom ook niet veel aten, of ze gingen hun lichaam maar pijnigen, of allerlei zware lasten zichzelf opleggen. Want dat lichaam was toch maar een onwettige bedekking. En hoe eerder je van het lichaam af was, hoe beter het was. En aan de andere kant konden die Griekse filosofen ook net zo goed in het andere uiterste vallen. Dat ze zeiden, het maakt niet uit wat je met je lichaam doet. Je mag doen wat je wilt met je lichaam. En dat leidde tot allerlei immoraliteit en tot allerlei lichamelijke uitspattingen. En zo probeerden deze dwaalleraren ook die jonge gemeenten ook mee te laten doen met de heidense immorele rituelen. Want het lichaam, dat is toch niks. Wat je daarmee doet, geeft allemaal niets. En zo geloofden ze ook niet in een opstanding van het lichaam. Nou, dat zijn zo wat gedachten dan van dat Grieks filosofisch denken. Maar een tweede punt van deze dwalingen is dat ze geloofden de mens moest streven naar een bijzondere geestelijke kennis. En als die mens die geestelijke kennis zou krijgen, dan zou hij zich daarmee vrijmaken en verlossen. Geestelijke kennis. Maar wat bedoelen ze daar nou mee met geestelijke kennis? Nou, daar ging het eigenlijk vooral over diepe, geestelijke, extatische, bovennatuurlijke ervaringen. Waarbij je in trance kwam en dat vonden ze nou heel prachtig en heel bijzonder. En zo werd je ingeleid in de geheimen van de goden. Door extatische, bijzondere geestelijke ervaringen. En daarbij werd ook alle aandacht gelegd op de emotie en op het gevoel. En zij die zogenaamd dan deze stand bereikt hadden, werden dan de ingewijden genoemd. Die begrepen waar het om ging. Ingewijden. En zo waren deze dwaalleraren heel, met een moeilijk woord, exclusivistisch. Ze sloten mensen uit. Alleen maar de echte ingewijden die geestelijke kennis bereikt hadden door extase. Ja, die begrepen waar het nou echt om ging in de godsdienst. Terwijl de apostel Paulus rekende heel de gemeente erbij, sloten zij een heel stuk van de gemeente erbuiten. Heel de gemeente, daar ging de apostel Paulus vanuit, die het evangelie beleed en daarna leefde, die hoorde bij de Heere Jezus Christus. Maar deze dwaalleraren zeiden, nee, het gaat om bijzondere extatische kennis. Nou, ten derde geloofden deze dwaalleraren ook dat God de Schepper, ja, allerlei tussenpersonen geschapen had. Dat noemen ze met een moeilijk woord emanatie. Kunt u vergeten, maar de bedoelen ze dan vanuit de Godheid kwamen dan allerlei tussenpersonen voort. Daar horen engelen bij en daar hoorde Christus bij en daar horen andere personen bij. Daar waren geschapen werkelijkheden en het punt was door contact te maken met die engelen en met die geschapen werkelijkheden en persoonlijkheden en ook met Christus. Zo kon je contact maken met God. En dat waren dus allerlei tussenpersonen. Ze leerden dus allerlei geestelijke tussenpersonen. Waarmee men zo kon opklimmen tot God. Maar daarmee, dat voelt u wel, ontkenden ze de unieke plaats van Christus. Want er is maar één middelaar gegeven tussen God en de mensen, de Heere Jezus Christus. En dan een vierde trek van deze dwalingen was ook dat de manier nou om tot God op te klimmen was om het lichaam te veronachten, te veronachtzamen en ze mensen moesten zich houden aan de Joodse wetten. Dus de manier om tot God te komen was ook dat men zich moest onthouden van de Joods. Men zich moest onthouden van voedsel. Ze moesten de Joodse spijzigingswetten onderhouden. Om zo de Heere God te bewegen en te overtuigen om de mens weer te ontvangen. Dus zij onderhielden de Joodse wetten. Goed, nou, zo hebben we wat trekken van deze dwalingen, deze dwaalleraren, gegeven. En deze leer legde dus in feite alle nadruk op het werk van de mens. En ze verloochenden de totale verzoening door het volkomen werk van de Heere Jezus. Wij moeten door onze eigen werken, door onze eigen prestaties opklimmen tot God. En dat doen we door middel van de Joodse wetten te onderhouden. Dat doen we door middel contact te maken met allerlei geestelijke machten. En dat doen we door geestelijke extatische kennis te halen. En dat doen we ook door het lichaam te verachten. En zo willen we tot de godheid opklimmen. En zo vertelden die dwaalleraren, die heel gevaarlijk bezig waren, die jonge christelijke gemeenten, dat ze zo ook en zo juist tot God konden komen. En zo zien we dat bij deze dwaalleer die in Colosse werkten, dat zij leerden eigenlijk twee dingen. Christus en iets anders. Christus en onze eigen werken. Christus en onze eigen ervaringen. Christus en geestelijke machten en engelen. Christus en de filosofie. En dat is al heel vaak zo met de dwaalleer, dat ze iets toevoegen aan het evangelie. En dat was ook zo bij deze dwaalleraren. En zo vormden ze toch een ernstige bedreiging voor de jonge christelijke kerk daar. En nu was Epaphras hun voorganger. En die merkte dat die valse leraren ook daar aan het werk waren. En hij was er erg bezorgd om. Toen heeft hij de 2.500 kilometer reis aanvaard om naar Rome te gaan, om daar Paulus uit te leggen wat er nu gebeurt en hoe dreigend de gevaren zijn. En toen heeft Paulus vanuit die donkere, muffe kelderwoning, heeft hij deze brief geschreven aan de Colossenzen. En daarin zien we ook al die dwalingen ook terugkomen in die brief. En ook zien we dat juist in deze brief beschrijft Paulus wie de Heere Jezus Christus is. En daarom is deze brief van de apostel Paulus aan de Colossenzen een van de prachtigste brieven van de apostel Paulus. Omdat juist hierin de persoon en het werk en de heerlijkheid van Christus op schitterende wijze beschreven wordt. Op weinig plaatsen wordt zo krachtig beschreven dat de Heere Jezus Christus superieur is. En dat hij alles te zeggen heeft, ook over ons leven. Zo zien we de heerlijkheid van Christus hier zo krachtig tot uitdrukking gebracht. Dat ziet u, als u nog een paar voorbeelden bekijkt, wat voor een prachtige termen daar staan. In 1 vers 15, Christus is het beeld van de onzienlijke God, de eerstgeborene, alle creaturen. Eerstgeborene betekent hij is de enige, hij staat uniek, hij is boven alles, hij alleen is middelaar. En ook in vers 17, hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. En in 1 vers 20, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, door hem zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf, hetzij de dingen die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn. En in vers 27, Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Hoofdstuk 2 vers 3, in Christus zijn al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen. 2 vers 13, hij heeft u mede levend gemaakt met Christus. 3 vers 11, Christus is alles. en in allen. En zo kunnen we doorgaan. En daarom zeggen we dat in de Colossenzenbrief daar een heerlijke christologie is. En daarom is deze brief zo schitterend en zo prachtig. En zo vormt de christologie het anker voor het geloof. En de hele leer van de verlossing van zondaren rust uiteindelijk op Christus. We zeggen dan de soteriologie, de leer van de verlossing, rust op de christologie. En zo probeert Christus, zo probeert apostel Paulus hier de hoogste termen, de hoogste woorden te zoeken om de heerlijkheid van de Heere Jezus aan te duiden. En zo komt hij tot die schitterende uiteenzetting van de persoon en het werk van Christus. En daaruit volgt dat als wij niet zien dat de Heere Jezus de eerste is en de enige is waar ons leven om moet draaien. En als wij persoonlijk in ons leven de Heere Jezus Christus niet kennen. En als Hij voor ons niet centraal staat. Als Hij niet voor ons de enige toevlucht is, de enige hoop, de enige pleitgrond. Wanneer ons leven niet gevangen genomen wordt door Christus om zo in de vrijheid gesteld te worden, dan kennen wij Hem niet. En dan behoren wij niet tot zijn volk. Want de Heere Jezus moet de hoogste en de eerste plaats innemen in het leven van een kind van God. En zo wil Paulus hier ook zeggen dat een christen iemand is die Christus kent en steeds meer van hem wil leren kennen. Het christelijke leven is ook een afzien van alles en van anderen en steeds meer focussen op de Heere Jezus Christus, dat ik hem mag kennen, schrijft Paulus in de Filippenzenbrief en de kracht van zijn opstanding. Want in de Heere Jezus Christus ligt ware troost. Troost in alle omstandigheden van het leven. In de Heere Jezus ligt ware hoop. In de Heere Jezus ligt verlossing. In de Heere Jezus ligt uitkomst uit al onze onmacht en in al ons falen en met al het kapotte van ons leven dat wij niet recht kunnen krijgen en al de voorwaarden waar wij nooit aan voldoen. Christus heeft alles voldaan. Want Christus is alles en in allen. In heel zijn volk. En zo vermaant apostel Paulus deze Colossenzen dat ze geworteld en gebouwd moeten worden in Christus, zegt hij in 2 vers 7 en in 2 vers 8, dat ze niet geroofd mogen worden door de filosofie en door de ijdele, de lege, de nietszeggende verleiding naar de overlevering van mensen en niet van Christus. En zo wijst Paulus ook die Joodse wetten af in 2 vers 11. Raak niet, smaak niet, roer niet aan. Dat zijn Joodse wetten waar wij niets voor mee te maken hebben. In 2:21 zegt hij dat. En in 2:11 zegt hij, dus spreekt hij over de doop die nu in plaats van de besnijdenis gekomen is. We hebben geen besnijdenis nodig. En we hoeven ook geen bepaalde dagen te onderhouden in 2 vers 16. En in 2 vers 18 zegt Paulus dat ze niet overheerst moeten worden door mensen die heel nederig lijken en die heel deemoedig lijken, maar onderwijl zijn het rovende wolven. Nou, dat zijn zo die dwalingen. En hoe Paulus daarop gereageerd heeft, en daarom schreef hij ook de brief aan de Colossenzen. Maar ja, Wij vragen ons af, wat hebben wij nog te maken met die oude Griekse dwalingen en die oude Joodse gedachten van 2000 jaar geleden? Wij leven toch in een heel andere tijd nu. Maar vergis u niet, deze dwalingen zijn niet uitgestorven. Ze zijn nog springlevend. Ze zijn ook op ons dorp. Ze zijn in ons land, ze zijn in onze maatschappij, in onze cultuur. En ze vormen nog steeds een bedreiging voor de christelijke kerk. Een groot gedeelte van de kerk in Nederland dreigt kapot te gaan. En vele gemeenten zijn al stuk gegaan door dezezelfde dwalingen. Wij leven toch ook onder de verleiding om naar de cultuur te kijken. En dat de cultuur maar onze godsdienst moet bepalen en niet het woord. Wij leven toch ook onder een verleiding van heersende filosofieën en gedachtenpatronen in onze cultuur. En dat wij zo kerk moeten zijn in deze tijd. Zien we wat het betekent wanneer de Heere Jezus Christus niet centraal geplaatst wordt. En wanneer de mens gezegd wordt dat hij moet steunen op zijn werken. Of dat hij moet steunen op zijn voorrechten of op zijn verbondspositie. En dat er geen levende persoonlijke band is met Christus. Waar de tere omgang met de Heere afwezig is. En velen die zich christen noemen, hebben geen persoonlijke band met de Heere Jezus Christus. Ze hebben een bepaalde godsdienst, maar dat ze zelf persoonlijk als een arme zondaar voor God in de binnenkamer komen en daar persoonlijk ontdekken wie de Heere Jezus is. Het is te vrezen dat dat nogal eens ontbreekt, terwijl ze de naam hebben dat ze leven. Maar dat de Heere hen niet kent, dat ze een vreemde voor hen zijn, dat ze nog dood zijn. Velen steunen op hun uiterlijke werken, hun goede werken. Vele mensen steunen op het feit dat ze lid van een kerk zijn. En zo is er ook geen vreugde in het geloof. Zo leeft het niet. En geen wonder dat jongeren ook de kerk verlaten. Want het leeft daar niet, daar is niets. Het is een leeg doosje wat mensen doorgeven door de geslachten heen. En als je het open doet, zit er niets in. Omdat er geen persoonlijke beleefde band is met de Heere Jezus Christus. En zo hebben heel wat mensen gesteund op het feit dat ze een verbondskind waren. Nou, je bent toch een verbondskind, dan is toch alles toch klaar. En dat heeft tot de ontbinding van grote bloeiende gemeenten geleid in ons land. En wat denkt u van de filosofie en van de leer van de zogenaamde wetenschap? Die heeft ook zijn honderdduizenden verslagen. De filosofie van de evolutie, dat is nooit bewezen. Dat kan ook niet bewezen worden. En het is duidelijk aangetoond dat de bepaalde grondtrekken in de evolutie niet kloppen. Maar zodra je de evolutie loslaat, dan moet je opeens geloven in een schepping. En dan is er een schepper en dan ben ik verantwoordingsschuldig aan die schepper. En daar willen we niet aan en daarom zeggen we er is evolutie. En hoeveel hebben die leringen, die dwalingen, die leugens niet geloofd? De kerk heeft eronder geleden, filosofie. En zijn meer filosofische gedachten, daar gaan we nou echt niet op in. Daar begrijp ik ook de helft niet van. Het is ook allemaal erg ingewikkeld, maar toch invloed heeft op de theologie ook in onze maatschappij. Maar er is ook nog meer aan de hand in onze maatschappij. In de Rooms-Katholieke beleving wordt toch ook een hoge waarde toegekend aan engelen en aan de heiligen en nota bene aan Maria. Allemaal andere middelaren door wie wij tot God kunnen opklimmen, zeggen ze. Dat kerkverband, het grootste kerkverband in ons land, leert aanbidding van heiligen en mensen en engelen om door hen tot God te komen. Maar ook in bepaalde delen van de evangelische beweging is er ook een hernieuwd interesse voor de plaats van engelen. En dan wordt er gedroomd en gespeculeerd over beschermengelen die je dan aan kunt roepen, die dan ook een steun voor je kunnen betekenen en een weg kunnen zijn door zo'n engel om toch de zaligheid en geluk en bescherming te krijgen. Dan ben je precies weer uit bij engelendienst. En daarnaast zeggen we echt niet te veel. Wanneer we letten op de invloed van de Pinksterbeweging, waar juist de nadruk gelegd wordt op extase en op bijzondere ervaringen, en dan ben je op een hogere plan van het christelijk geloof, dan hoor je tot de ingewijden, als je zomaar in tongen kunt spreken en zomaar extatische belevingen hebt. En daar richt dan het accent zich op. Maar niet op Christus, maar op die ervaringen. En wat te zeggen van het lichamelijke? Ja, ook in ons land is er een zekere hier en daar een onthouden van spijzen om onszelf aangenaam te maken voor God. Speelt misschien niet zo'n sterke rol. Ik zie het ook allemaal niet precies zoals het is. Maar wanneer iemand spreekt over het lichaam, dat is toch van mij, mag ik toch mee doen wat ik wil? Er wordt toch geleefd, ook in de christelijke gemeente. Door sommigen wordt geleefd bij het principe, ik kan met mijn seksuele capaciteiten doen wat ik wil. Want dat is mijn lichaam. En dan mogen we gerust voor het huwelijk samenleven. Niemand ziet het, niemand weet het, maar God ziet het wel. Of je mag buiten het huwelijk leven met een ander. De seksuele verwording, dat is toch werkelijkheid. En de gevolgen, een bezwaard geweten, toch een schuldgevoel en een proces van emotionele hechting buiten het huwelijk, wat juist moet plaatsvinden binnen het huwelijk. En de kapotte relaties en de frustraties, spijt, verdriet en tranen. En de verleiding is heel groot in onze heidense maatschappij, dat je mag doen met je lichaam wat je wilt. Maar de schrift leert het anders. De schrift zegt eerst trouwen en daarna samenkomen. En zo komt er een hechting. Zo komt er een verdieping. En zo heeft God het in zijn goedheid en wijsheid bedoeld. En wanneer we dat overschrijden, dan zondigen we. En pastoraal ben ik het wel tegengekomen. De gevolgen daarvan. Gods geboden zijn goed. En hij moet alles over ons leven te zeggen hebben. Ons lichaam, onze gedachten, onze hobby's, onze huiskamer, onze slaapkamer, alles. Want Christus is alles in allen. Nou, dat is de prediking van de brief van de apostel Paulus aan de Colossenzen. En daarom is het ook onze roeping om de Heere Jezus te kennen en centraal te laten zijn in ons leven. Nou, met de hulp van de Heere willen we proberen dan de komende weken na te denken over deze prachtige brief aan de Colossenzen. Maar als u nou zo deze brief bekijkt, en ik heb het ook doorgelezen thuis natuurlijk en bekeken, en denk je, ligt daar nog structuur in? Is het maar allemaal teksten die aan elkaar gekoppeld zijn? Nee, er ligt een prachtige structuur in. Die is er zeker in. Dat willen we proberen te doen. Even kort een overzicht. Ik denk zelfs dat ik nog in een kerkblad wil publiceren. Misschien een halve bladzijde. Misschien helpt dat u een overzicht hebt van de brief aan de Colossenzen. Laten we er even kort doorheen gaan. Een paar minuten. Doet u mee, kijkt u ook mee. Dat helpt ook in hoofdstuk 1, 1 en 2. Dat is de aanhef. Dan schrijft Paulus wie hij is. En aan wie hij schrijft. En dan de versen 3 tot en met 8. Daar dankt de apostel voor het geloof, voor de hoop en de liefde die aanwezig zijn in de gemeente te Colosse door middel van Epaphras. En dan de versen 9 en 11. Daar zegt de apostel Paulus dat hij bidt voor de Colossenzen. En dan begint de apostel in vers 12. De Heere Jezus centraal te stellen, groot te maken. En dat gaat door eigenlijk tot aan 12 tot en met 22. En in vers 23 zegt Paulus dat de gelovigen tot Colosse vast moeten blijven in het geloof en het evangelie dat zij gehoord hebben. En dan begint Paulus weer opnieuw een persoonlijk getuigenis te geven van wie de Heere Jezus is, ook voor hemzelf. En dat loopt door tot en met hoofdstuk 2 vers 3. En dan in hoofdstuk 2 vers 4 zegt Paulus eigenlijk wat het doel is van de hele brief. En dat is dat niet iemand u misleiden met beweegredenen die een schijn hebben. En dan de rest van hoofdstuk 2 gaat apostel Paulus weer de heerlijkheid van Christus uitstallen. En maakt dan ook verschillende vergelijkingen. In 2 vers 6, gelijk gij dan Christus, Jezus de Heere, hebt aangenomen, wandelt in hem. 2 vers 10, gij zijt in hem volmaakt. 2 vers 20, indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij, gelijk of gij in de wereld leefdet, met inzettingen belast? U bent toch vrij door Christus? En dan in 3 vers 1 weer een vergelijking. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. En daarna, in hoofdstuk 3, geeft de apostel de consequenties daarvan. En spreekt hij in hoofdstuk 3 over de persoonlijke heiliging. Dat wanneer wij tot de Heere Jezus behoren, we ook heilig hem toegewijd zullen leven. Dat begint dan met 3 vers 5. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, gierigheid, welk is afgodendienst. En daarna wordt het heel concreet in 3 vers 18 tot en met 4 vers 1. Dan spreekt de apostel tot de vrouwen, tot de mannen, tot de kinderen, tot de slaven, de dienstknechten, tot de heren, de slaven-eigenaars. En tenslotte in 4 vers 7 tot het einde, dan lezen we de persoonlijke groeten van Paulus. En zo zien we hier dan in de brief aan de Colossenzen een overzicht daarvan. Ik koop het in het kerkblad te zetten dan. Maar zo zien we dan de alles bepalende plaats van Christus. En dan tenslotte de vraag, welke plaats neemt de Heere Jezus in uw leven? Wie is de Heere Jezus voor u? Als iemand u vraagt wie is je vader voor je, of je moeder voor je, of je man voor je, of je vrouw voor je, dan kun je een antwoord op geven. Wie is de Heere Jezus voor u en voor mij? Welke plaats neemt Hij in? Hij heeft toch volkomen verzoening bewerkt. Hij is toch opgestaan uit de doden. Hij heeft toch de levendmakende geest verdiend. Hij is toch een Heere der Heren. En Hij moet toch alles te zeggen hebben over ons leven. We behoren toch voor Hem neer te vallen en zeggen: Heere, neemt U mijn leven en zegt U hoe ik leven moet. Verzoen mij. Daarom gaat ons verlangen naar de Heere Jezus Christus uit. Hebben we al ontdekt dat de dood in ons is. En dat ik ook niets verdien bij God. En dat heel mijn zaligheid alleen mag rusten op Christus alleen. Daarom zoek Hem. En begeer van Hem dat uw leven volkomen gefundeerd mag staan op Zijn volkomen werk. Vraag Hem om geopende ogen om uw schuld te zien, uw verdorvenheid te kennen, zodat de Heere Jezus uw borg, uw zaligmaker zal zijn. Dat Hij ook voor u alles in allen zal zijn. Amen. Laten wij zingen, 63, het eerste vers. Zullen wij samen bidden en danken. Heerlijke drie-enige God. Wat een voorrecht dat wij in uw huis mogen komen. En dat u, de Heere Jezus Christus, ons hier roept. Geef ons genade, Heere, opdat alles in ons leven aan u en aan uw wil onderworpen mag zijn. Geef genade ook dat wij trouw ook onze plaats zullen innemen in de kerk, omdat u hier bent, omdat u ons roept, omdat u een Heere der Heren bent en een Koning der Koningen, omdat u de hoogste plaats moet hebben in ons leven. Heere, maak ons dan ook heel eerlijk voor u, dat we niets bedekken wat in ons leven aanwezig is. En dat wij u vragen om licht, om onze zonden en overtredingen en ontrouw en verdorvenheid te beseffen. En dat voor u concreet te belijden. En dat van u te vragen, de verzoening, de vergeving. En van u te vragen een nieuw leven met u, zodat u regeert over ons gezin, over onze woning, over onze zaak. Dat we luisteren naar u en naar uw wetten. O Heere Jezus, wij bidden u of u uw eigen naam wil verheerlijken in ons leven. Of we nu jong of oud zijn, dat het leven ons Christus mag worden. En dan zal het sterven eens winst zijn. O Heere, we danken u voor wat u gaf vanmorgen. Geef ook genade in de toekomst, als we nog verder willen nadenken over deze Colossenzenbrief. Schenk ons uw zegen. Wij bidden dit om Jezus wil alleen. Amen. Zullen wij zingen Psalm 73, vers 13. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Thank you.